Zegt u eens, meneer Van der Kasteren, want u bent zo'n beetje een bestrijder van de bestuurlijke lus. Wat is een bestuurlijke lus?
Wel, om de luisteraars duidelijk te maken, de bestuurlijke lus is een nieuwe procedure in de procedure. En dat komt er op het volgende neer. U betwist een vergunning of een ruimtelijk uitvoeringsplan bij een rechter, een Vlaamse rechter of de Raad van State. De rechter stelt vast die beslissing is onwettig. En dan zegt de rechter, wel, ik ga ze niet vernietigen. Ze is onwettig en ik geef de overheid een kans om ze recht te zetten. En ik zeg bijna bij voorbaat dat die nieuwe beslissing wettig is. En dus er zijn twee problemen, enfin, er zijn meerdere problemen. Eén, de rechter zegt dit is onwettig, maar hij vernietigt de beslissing niet. Dat is tegen de gewoonte in. En ten tweede zegt de rechter bij voorbaat, de nieuwe beslissing die zal komen, die is wettig. Terwijl maar, dat niet bewezen is dat die wettig is.
Ja, ja. Maar als ik het goed begrijp, gaat het over dus dan meestal een bepaald stukje. Er wordt een... Ja, misschien eerst waarover welk soort... vernietigingen gaat het? Over welk soort dossiers gaat het?
Wel, concreet, ik hou me daar vooral mee bezig. Concreet betreft het benoemingen en dan ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen. Bijvoorbeeld, ik ga concreet zijn, er is een ruimtelijk uitvoeringsplan aangenomen zonder openbaar onderzoek. U betwist dat bij de rechter. De rechter stelt vast, inderdaad, er is geen openbaar onderzoek. Dus ik moet die beslissing vernietigen. En dan zegt de rechter, kijk, overheid, ik geef u de kans... richt een openbaar onderzoek in, comma, maar ik zeg bij voorbaat dat de nieuwe beslissing wettig is. En dus dan is het nieuwe openbaar onderzoek zonder enige zin, want de rechter heeft bij voorbaat gezegd dat alles is goedgekeurd.
Is er niet iets voor te zeggen om, in geval van complexe dossiers, als het ruimtelijk uitvoeringsplan bijvoorbeeld, op één deeltje dan niet correct gedaan is, in het, bijvoorbeeld het onderzoek waarover u het hebt... dat dan gezegd wordt van ja, oké, we gaan daarom niet vragen om alles opnieuw te doen, maar alleen dat stukje, en als het dan goedgekeurd wordt, dan de zaak verder laten gaan.
Wel, daar zijn twee opmerkingen over, denk ik. Ten eerste, als men een ganse autostrade bouwt bijvoorbeeld, ja, als er één stuk verlegd moet worden, omdat dat niet door een bepaalde zone kan gaan, ja, dan is het ganse project ondermijnd. Dus vaak heeft het geen zin van te zeggen, kijk, we gaan maar één stukje corrigeren. Een tweede zaak, die is even belangrijk, naar mijn mening, is dat als iemand een beslissing betwist bij de rechter, dan moet de overheid direct ingrijpen en zeggen, kijk, we hebben een fout begaan en we trekken het in. En het huidige scenario is dat de overheid doodleuk, als het ware doodleuk, verder doet, tot er een uitspraak komt na enkele jaren van de rechter en dan zegt, oei, we hebben een fout begaan. Nee, de overheid, ook de Vlaamse overheid, moet actief optreden en onmiddellijk de bestreden onwettige beslissing intrekken. En dan heb je een lus helemaal niet nodig.
Maar dan even vergelijken met bijvoorbeeld een bouwaanvraag van een gezin voor een huis met een garage en die hebben dan ergens... langs één kant één muurtje tussen beiden dat dan een halve meter te hoog is, zoiets. Hè. Dat dan die aanvraag dan niet goedgekeurd wordt op basis daarvan, dan zou ik denken van ja, als dat men dat muurtje corrigeert en een halve meter lager maakt, dan moet men toch niet bij wijze van spreken opnieuw de architect laten al zijn tekeningen opnieuw doen.
Wel,
maar of is die vergelijking juist?
Die vergelijking, laat ons zeggen dat de bestuurlijke lus vooral wordt... toegepast worden, of zou worden toegepast, want die is ondertussen vernietigd, daar komen we direct op terug, ja. die was vooral toegepast bij positieve beslissingen. Als men dus een vergunning heeft afgeleverd aan iemand, als men iemand heeft benoemd, als men iemand heeft gestraft met een tuchtstraf, en dan zegt men, oei, er is een probleem geweest, we hebben u niet gehoord, en dan gaat men dat eens goed maken, maar de persoon weet dan bijvoorbeeld dat hij toch dezelfde straf krijgt. En dat is het in feite het probleem. Het probleem is niet bij weigeringsbeslissingen. Want dan moet je automatisch een nieuwe aanvraag indienen, denk ik toch.
Mm-hmm. Maar met vergelijking dan met de bouwaanvragen, bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen?
En wel ja, dus met een concreet voorbeeld, ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er is geen openbaar onderzoek geweest, of het openbaar onderzoek is onheus en onzorgvuldig afgehandeld, ja, dan moet je volledig opnieuw beginnen vanaf het moment dat het misliep, omdat iedereen het recht heeft op inspraak. Er is één oplossing, en ik zeg dat altijd stoutmoedig bij bij voordrachten, en ik zeg, schaf die ganse wetgeving af over inspraak, formele motivering, en beslist en houdt het bij het beslist bestuur zonder geen inspraak, maar je moet consequent
zijn. Maar je zou kunnen zeggen, dat onderzoek is dan niet gebeurd, je doet dat onderzoek, natuurlijk, u zegt, er is alles een probleem als ik het goed begrijp, maar het feit dat de rechter al op voorhand aangeeft dan wat de uitkomst van het onderzoek is, dat de zaak zal doorgaan, maar zou het in principe niet oké zijn, als het onderzoek niet of slecht gebeurd is, om gewoon dat onderzoek te doen en dan te zeggen, onder voorbehoud van de uitslag van dit onderzoek, laten we dan dus de zaak al dan niet verder gaan. Dat lijkt me dan wel eerder aanvaardbaar.
Dat is een mogelijkheid die mensen van het bestuur en de ministers overwegen, maar een openbaar onderzoek, dat gebeurt wetende dat alles al werd volgebouwd, dan is dat de praktijk van het voldongen feit. En een aantal internationale verdragen zeggen juist dat je moet inspraak hebben op het moment dat alle opties nog mogelijk zijn. En dat is het probleem dat vandaag de dag...
Wat u zegt is dat als de procedure hangende is en het blijkt dat het openbaar onderzoek niet gedaan is, dat het soms al te laat is.
Inderdaad, het is te laat. Er is een autostrade aangelegd, een tunnel door de bergen gebouwd. Of bijvoorbeeld iemand is in tuchtzaken, iemand is 2 jaar uit zijn dienst verwijderd en dan... stelt men vast, we hadden dat niet mogen doen. Dat is ook niet netjes voor de persoon die misschien onschuldig was en ten onrechte niets heeft ondergaan.
Ja. Collega heeft nog een vraag.
Dus als ik het goed begrijp, gaat het er dan om dat bijvoorbeeld bij een bouwaanvraag, dat die plannen niet worden stopgezet, die worden al verder uitgevoerd?
Wel, de plannen worden uitgevoerd doorgaans door de overheid en de bouwheer, wat men noemt op eigen risico. Dus die bouwheer en de overheid krijgen een verzoekschrift van iemand die zegt dat is onwettig. Ze lezen dat, soms vermoeden ze wel dit wordt vernietigd, maar ze gaan toch verder om zo, wat men noemt het, voldongen feit op te leggen. En dan, op het einde van de rit zegt de rechter, maar wat kan ik nog zeggen? Het is al gebouwd. Oké, het is een onwettig gebouw, bijvoorbeeld een toren van 120 meter hoog. Het is gebouwd, dus dan zal ik het maar goedkeuren. En dat is niet zo netjes in de stedenbouw, denk ik toch.
En dat gebeurt dus? Ik bedoel, het gebeurt dus eigenlijk nooit dat zoiets aan terug moet worden afgebroken?
Nee, de facto niet. Dat is theoretisch mogelijk, maar de facto gebeurt dat althans in België niet. In andere landen die wat strenger zijn of kordater zijn, gebeurt dat. In België, eenmaal dat iets is gebouwd, en daar zijn tal van voorbeelden, dan is dat zo en dan blijft dat zo, ook al was dat onwettig. Het is maar zelden dat er iets wordt afgebroken. Mm-hmm. En dat is juist het probleem.
Tot zover eigenlijk de theorie, zal ik zeggen, in de praktijk. Ja. Wat is de stand van zaken van de wetgeving? Zonder op ieder punt in te gaan, want we zijn blijkbaar aan stap 3 al, aan versie 3.
Ja, dus inderdaad, een aantal, dus die bestuurlijke lus die wordt ingevoerd, of die werd ingevoerd op Vlaams niveau, in decreten, dat is betwist bij het Grondwettelijk Hof, en het Grondwettelijk Hof heeft dat vernietigd.
Is dat de uitspraak die nu in juli gebeurd is?
Nee, dat is, dat is verleden jaar vernietigd.
Okay.
Wat is er ondertussen gebeurd, en ik hoop dat de luisteraar nog kan volgen, de federale wetgever, de federale overheid heeft gezegd, wat Vlaanderen doet is interessant, we gaan dat kopiëren in de Raad van State wetgeving. En dat is inderdaad vernietigd dit jaar op 16 juli door wederom het Grondwettelijk Hof met weer dezelfde argumenten. Die bestuurlijke lus wordt toegepast door een rechter die partijdig is. Er is ook geen formele motivering. Mensen zitten voor het voldongen feit en dit kan niet volgens de huidige nationale en internationale regels. Dus de stand van zaken is, er bestaat geen bestuurlijke lus, maar zoals u reeds aangaf, er is ondertussen op 16 juli een nieuw Vlaams decreet gepubliceerd met een derde bestuurlijke lus, die dan misschien door een aantal mensen zal betwist worden bij het Grondwettelijk Hof.
Twee vraagjes, dus over dat federaal. Dat was eigenlijk een wet die sloeg op de werking van de Raad van State, waarin dat soort ding ingebouwd was.
Inderdaad, men had gezegd vanuit de federale overheid, de Vlaamse overheid heeft een bestuurlijke lus ingesteld. Wij als bestuur vinden dat interessant en wij gaan dat kopiëren. En dus, vermits dat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse lus verleden jaar had vernietigd, heeft die als het ware bijna automatisch ook die federale, die Belgische bestuurlijke lus vernietigd om dezelfde reden.
Maar hoe werkte dat? Want dat is een beetje technisch misschien, maar dat ging dan via een wetgeving die de Raad van State regelt. Ik zou denken, iets dat de Raad van State regelt, dat dat met een soort absolute meerderheid moet veranderd worden, omdat dat over toch over wet...
Er is misschien wel een bijzondere meerderheid voor de wetten op de Raad van State, maar ik heb het al tijdens voordrachten gezegd, ik denk dat het parlement tegenwoordig veel zaken stemt zonder goed te weten wat erin zit. En men stemt automatisch een zaak. Hè. Het werd mooi voorgesteld, Vlaanderen heeft iets gestemd. Wat Vlaanderen doet zal wel goed zijn, dus wij gaan dat blindelings overnemen. En nu blijkt dat wat Vlaanderen heeft gestemd misschien onvolmaakt was. Dat is vernietigd vorig jaar. En dus die federale wet die wordt vandaag ook, die werd een paar weken geleden ook vernietigd om dezelfde reden. En nu probeert Vlaanderen inderdaad met een derde bestuurlijke lus terug een lus in te voeren en we zullen zien wat het geeft.
En waarom?
Ik zou toch de luisteraars willen duidelijk maken dat het toch wel veel energie vergt van al diegenen die zich met goede moed, vrijwillig of niet, inzetten om onwettige of ongrondwettige zaken te bestrijden.
Ja, nu, u zegt net dat dat voorstel heel mooi werd voorgesteld, maar hoe wordt dat dan mooi voorgesteld? Wat is dan zogezegd het voordeel, dat het lekker opschiet allemaal? Of,
Het wordt voorgesteld door te zeggen, kijk, we gaan pragmatisch zijn. De rechtelijke procedure duurt een welbepaalde tijd en het is tijd dat we daar korte metten mee maken. De rechter heeft beslist dat er iets onwettig was. Wel, we gaan dat corrigeren en dan moet dat maar goed zijn. Punt. Dat is lovenswaardig op zich, omdat er misschien al een paar jaar zijn verlopen. Daar zijn twee opmerkingen bij. De eerste opmerking is dat men misschien moet zorgen dat de rechtbanken sneller werk maken van hun zaak. Zij nemen misschien wat te veel tijd om een beslissing te nemen, eerste zaak. En men moet die rechtbanken dus ook mankracht geven. En een tweede zaak, zoals ik eerder heb gezegd, men moet vanaf het moment dat iets betwist wordt, de moed hebben om de zaak te herbekijken en dan de zaak meteen in te trekken. En dan is er geen verloop van tijd meer.
En dan mijn tweede vraag. U zegt dat die wetgeving dan wordt aangevochten. Alleen door u? Nee toch?
Wel, ik ben advocaat, dus ik doe dat namens een aantal verzoekers. Bij die verzoekers zitten wat men noemt alerte burgers, syndicaten en ook milieurechtsbeschermingverenigingen die met leden ogen zien dat wat gebeurt niet conform de grondwet en internationale verdragen is. En momenteel, wat de bestuurlijke lus betreft, blijkt dat hun betoog toch terecht was en dat hun bekommernis ook terecht was.
Het is dan koopzat.
Niet aanvaarden dat een rechter partijdig is.
Testan Koops had ook, geloof ik, had ook klachten in verband met de werking van het moeilijker maken van toegang tot het juridisch systeem. Zitten zij ook, doen zij ook mee? Zijn zij ook betrokken bij die bestuurlijke lus?
Dus dit verhaal maakt deel uit van een groter verhaal dat ik al een aantal jaren aangeef. Ik zeg, kijk, de toegang tot de rechter wordt belemmerd, concreet voor de luisteraars. Als u als verzoekende partij weet dat een bestuurlijke lus is en dat men op het einde van de rit toch alles zal vlot regulariseren, misschien zonder inspraak, dan begint u zelfs niet meer aan een proces. En dat is misschien de bedoeling van een aantal mensen die dat hebben ingesteld.
Ja. Nog een vraagje. Een bestuurlijke lus, is dat een heel eigen Vlaamse uitvinding of is dat geïmporteerd?
Nee, dus interessante vraag. Dat men heeft altijd in Vlaanderen dat voorgesteld. Kijk, dat wordt toegepast in Nederland, dus we gaan dat kopiëren. Ik heb daar twee opmerkingen bij. Ik heb veel sympathie voor de Nederlanders, maar niet alles wat Nederland doet is perfect. Dus men moet toch twee keer nadenken alvorens iets te kopiëren. En een tweede zaak is dat in Nederland een andere en betere toepassing krijgt dan in België. Dus men heeft onder het motto laat ons Nederland kopiëren misschien iets ingevoerd dat niet helemaal keurig was. En tot nu toe hebben de verzoekers die ik vertegenwoordig toch gelijk gekregen.
Nu... Die bestuurlijke lus zal dus voor de derde keer, zal men voor de derde keer proberen te laten passeren, voor de tweede keer op Vlaams niveau. Zou ik denken van, ja, als je nu iets opnieuw gewoon opnieuw op tafel legt, ja, maakt dat wel kans of wordt dat wel toegelaten? Allee, wat is er? Er moet iets anders aan zijn dan wat men de eerste keer heeft voorgesteld.
Dus, ja. Dus,
wat is het verschil?
Voor de duidelijkheid, er was een eerste lus die is vernietigd, een tweede lus is identiek, die wordt waarschijnlijk vernietigd. En nu is men aan de derde lus die iets fijner, dus de toekomst zal uitmaken of dat het grondwettelijk hof, in geval van een betwisting, dit ook zal aanvaarden. Ik kan moeilijk telefonisch technisch zijn, maar er zijn een aantal aspecten die maken dat er toch nog altijd problemen zijn. En ik illustreer gewoon één bepaling in die derde lus, die voorziet dat als de eerste lus niet succesvol wordt toegepast, omdat de rechter zegt, oei, de overheid overdrijft opnieuw, dan voorziet men nog een tweede lus. Dus in de lus zit er nog een lus. Dus u zal begrijpen dat men zo weer 1 tot 2 jaar verder is, en dan blijf ik hameren op de vraag, dat verloop van termijn is toch onredelijk, waren het niet goed van onmiddellijk iets in te trekken en met een schone lei te vertrekken.
Mm-hmm. Maar is het de bedoeling om tijd te winnen, of zit er inhoudelijk toch wel iets anders aan dan de eerste Vlaamse poging om die in te voeren?
De facto komt het erop neer, naar mijn bescheiden mening, van 1 tijd te winnen, 2 mensen af te raden van naar de rechter te gaan. Als verzoekers, en ik heb er al over de vloer gekregen, zeggen, ja, ik wil iets betwisten, maar uiteindelijk wordt toch alles geregulariseerd met een bestuurlijke lus, hoe onvolmaakt die ook is, dan haken de mensen af. En dan kan de overheid zeggen, ja, niemand betwist die zaak. En dat is misschien een van de bedoelingen van een aantal voorstanders van die bestuurlijke lus, die misschien wel voordelen heeft, maar men moet werken aan andere zaken. De rechtbanken moeten sneller werken, de rechtbanken moeten meer mankracht krijgen en de overheid moet een betwiste beslissing sneller intrekken en niet wachten tot een einduitspraak.
In verband daarmee las ik wel ergens, het was een evaluatie door Knak een paar weken geleden, dat er schort wel het een en het ander aan het juridisch systeem in België, maar eigenlijk is het niet ondergefinancierd. Want er wordt natuurlijk gezegd van u vraagt meer middelen of meer sneller enzovoort.
Wanneer ik spreek over de middelen, om duidelijk te zijn, ik denk dat momenteel de Raad van State voldoende personeelsleden heeft en dus die kent geen achterstand meer. Vroeger was dat volledig anders. Maar er is wel een probleem met sommige Vlaamse rechtbanken die zijn ingesteld en men heeft niet gedacht aan de toevloed van verzoekschriften. En dus men werkt daar met 3, 4, 5 rechters, terwijl er misschien 10 nodig zouden zijn of 15 en een aantal griffiers en personeelsleden. Dus als Vlaanderen zelf rechtbanken wilt instellen, op zich kan dat prima zijn, maar dat moet die rechtbanken ook de middelen krijgen. En ik denk dat ze tot nu toe onvoldoende middelen krijgen.
Maar de conclusie dan, die dan in Knak werd getrokken was, dat er eigenlijk wel voldoende middelen, waarmee ik bedoel geld eigenlijk is, maar dat het dan toch niet werkt naar behoren. Maar u zegt we moeten meer middelen krijgen, dus dat betekent eigenlijk meer geld. Is er dan geen oplossing die de problemen kan oplossen en niet duurder is? Want blijkbaar in het buitenland, in sommige landen, hebben ze minder problemen en werken ze niet met meer geld. Dat bleek uit het artikel.
Wel, ik ken niet de juiste situatie in de andere landen. Wat ik wel kan zeggen is dat elke instelling en dus ook een rechtbank niet volmaakt is. Dus één, ze moeten beter kunnen werken. En ten tweede, men moet vooral de toevloed van verzoekschriften verminderen en dat moet men doen door behoorlijke inspraak van de mensen. Als men de mensen voldoende informeert en als men bereid is van plannen, ontwerpplannen, aan te passen, in plaats van te zeggen, ik pas ze niet aan en u moet naar de rechtbank gaan, dan gaat u minder acties krijgen. Dus samengevat, bestuurlijke lus is niet goed. En het is beter van meer inspraak te zorgen en vooral meer te luisteren naar de mensen. Er is geen schande voor een overheid om de plannen aan te passen aan de rechtmatige verzuchtingen van een aantal mensen.
Mm-hmm. Oké. Om af te sluiten, mijn collega heeft nog een vraagje, ja?
Ja, ik heb misschien niet goed geluisterd, maar ik wil nu toch nog eens 1 keer duidelijk weten, is dat nu in voegen? Wordt dat nu toegepast of niet?
Momenteel, dus om duidelijk te zijn, momenteel kan het niet meer toegepast worden, omdat het vernietigd is door het grondwettelijk hof. Dus de Vlaamse lussen zijn vernietigd, de federale Raad van Statenwet is ook vernietigd. En de derde bestuurlijke lus is gepubliceerd, Vlaamse is gepubliceerd op 16 juli. En er moet nog wat men noemt een uitvoeringsbesluit komen en vanaf dan kan men het weer aanvragen bij de rechter. Dus dat is nu toekomstmuziek, maar wel op, vermoed ik, korte termijn.
Ah ja, omdat u het had over een lus in de lus om tijd te winnen, dus ik dacht, dat klonk een beetje alsof het nu al in werking was.
Het is nog niet in werking, maar binnenkort vermoed ik dat het in werking zal treden. Dat is toch de wil van de Vlaamse regering. En dan zal het de rechtbank moeten zijn, die zal oordelen, pas ik de lus toe of pas ik ze niet toe.
Maar dat aanvechten kan pas op het moment dat het al in werking is?
Nee. Wordt zeer technisch, maar dat is een goede vraag. Er wordt een decreet in het Staatsblad gepubliceerd en dan heeft men 6 maanden de tijd om dat te betwisten bij het Wettelijk Hof. Dus.
Oké. Okay.
We hebben nog enige tijd.
Nu, dat Vlaams decreet, dat is dus... dat moet dus gestemd worden in het Vlaams parlement, dan veronderstel ik. Of dat is gestemd geweest.
Een aantal mensen dachten dat, maar het is, u weet, komkommertijd. En er is een staatsblad van 16 juli, dus niemand heeft dat blijkbaar gelezen, waarin die bestuurlijke lus, die nieuwe derde lus, reeds gepubliceerd is. Dus het parlement heeft zijn werk gedaan. Dat het parlement goed werk heeft gedaan, zal de toekomst uitmaken, maar het is gepubliceerd, maar weinig mensen weten het nog, denk ik.
Ja, maar mijn vraag was, heeft het parlement het gestemd? Dus als u zegt het parlement heeft zijn werk gedaan, is het dus gestemd geweest?
Het is gestemd en de regering moet nog een aantal praktische modaliteiten vastleggen, zoals concrete termijnen en zo, maar dus het is principieel gestemd. De derde is gestemd op 3 juli. Door de Vlaamse regering aangenomen en gepubliceerd op 16 juli. Maar nogmaals, ik denk dat weinige mensen nog reeds weten dat dit gepubliceerd is. Ja. Dus het is weer een voldongen feit.
Maar ik stelde de vraag over de stemming wat u eerder zei, van ze weten soms niet wat ze stemmen.
Ja.
Dus is dan de eindvraag eigenlijk van, hebt u een idee ervan, een beetje politiek natuurlijk, welke partijen voor en tegen gestemd hebben? Hebben ze allemaal voorgestemd of zijn er toch tegenstemmers geweest?
Ik ken het detail niet van de stemverhoudingen. Ik denk dat het nieuwe ontwerp is voorgesteld als volgt. Kijk, we zijn op de vingers getikt door het grondwettelijk hof. En we leggen nu een nieuwe tekst voor die beantwoordt aan de kritiek van het grondwettelijk hof. Dat is misschien wel zo, maar uiteraard bevat die tekst naar mijn bescheiden mening nog onvolmaaktheden en de toekomst zal uitmaken of die waar kunnen gemaakt worden of niet.
Het probleem zit dus vooral bij, eerder dan misschien ideologisch, dat men niet op de hoogte is van wat
ze gestemd. Ik denk dat men zich onvoldoende rekenschap geeft van de juiste inhoud van een tekst en ook van de juiste toepassing bij de rechtbank.
Oké, goed. Dus er wordt vervolgd. Ik vermoed dat binnen een paar maanden dit opnieuw naar boven komt. Hoe ziet u dat, qua timing?
Qua timing wel. De 6 maanden, omdat de betwisten bij het grondwettelijk hof lopen begin januari. En dan zullen misschien verzoekers een verzoekschrift indienen. En dan doet het uit. Grondwettelijk hof uitspraak begin van 2017. Dus er is nog enige tijd.
Ja. Nog een laatste vraag is?
Ja. U zei dat tegen internationale wetgeving ingaat.
Ja. Wel, het was tegen internationale wetgeving. Ik neem terug het voorbeeld van dat openbaar onderzoek. Er is er geen gebeurd. Het is onwettig. De rechter zegt, oké, fluit de overheid terug. Hij vernietigt ze niet en hij zegt, ik vraag u een openbaar onderzoek te doen, maar ik handhaaf de vergunning. Dus met andere woorden, doe een openbaar onderzoek voor pro forma. En die internationale verdragen zeggen juist dat een openbaar onderzoek een zin moet hebben. Er moet een kans zijn dat men rekening houdt met de inspraak van de burgers, van de mensen die bezwaar hebben ingediend. En met die bestuurlijke lus verdween die kans.
Ja, dat klinkt inderdaad heel, heel normaal en redelijk. Oké, goed, dat wil ik nog eventjes weten nog. Dank u wel.
Goed, dank u wel, Filip van de Kastelen, voor uw uitgebreide toelichting. En tot waarschijnlijk een volgende keer, zal ik maar zeggen.
Ja, een fijne namiddag nog.
Dank u en u ook.
Ja, dag.